Welkom bij de Renda Podcast, de voor professionals waar je ook maar werkt, maar de sociale woningbouw, de volkshuisvesting een warm hart toedraagt. We hebben het over allerlei thema's en het komend half uur gaan we het hebben over de relatie wonen en zorg. Dat kan je natuurlijk heel breed opvatten, maar we hebben daarbij wel ook een soort rode draad die wel gaat over dat iedereen mee moet kunnen blijven doen. En daarvoor heb ik Hassan uitgenodigd, Nadja. Welkom, jij bent een van onze Renda partners, welkom.
Dankjewel.
En dit is een onderwerp wat jou nauw aan het hart ligt. Hè? Dus dat eigenlijk, even heel abstract gezegd, we de samenleving inclusief willen houden.
Absoluut.
Ja. Kan je dat toelichten?
Nou, inclusief in die zin dus dat je er mag zijn en er toe doet. En ik werk zelf dus bij een woningcorporatie, die is categoraal. Dus we zijn er alleen maar voor senioren. En wat je daarin merkt is dat, als je ziet van wat de wetgeving zeg maar de laatste decennia, maar met name de laatste jaren, teweeg is gebracht, dat er steeds meer een scheiding is gekomen tussen wonen en zorg. En dat in ieder geval geen bijdrage heeft geleverd aan kwaliteit van wonen, kwaliteit van leven voor senioren.
Nee. Kan je daar iets over zeggen hoe die kwaliteit van de verschraald is? Wat zie je nu?
Nou, misschien even, maar dat is nogmaals, dat is mijn persoonlijke visie die ik hanteer en totaal niet onderbouwd. Maar wat ik merk is dat we leven in een samenleving waarin we, ja, zeg maar, decennia lang door de economische groei hebben we zaken weten te institutionaliseren. Doordat, ik noem het even, instituties hebben ons ontzorgd. En dat waren zeg maar de woningcorporaties, de zorgorganisaties. En overal was er wel een organisatie die je ergens mee hielp. Omdat we het ook met z'n allen konden betalen. En wat er tegelijkertijd naar mijn mening is gebeurd, is dus dat je het eigenlijk ook een beetje weg hebt gehaald bij de willekeurige burger. En dan zeg ik maar even, en nu ga ik echt chargeren. Als je een paar jaar geleden tegen de willekeurige 16, 17-jarige zou zeggen van, zorg jij dadelijk voor je vader en moeder en komen ze bij je inwonen. Dat die je aankijkt van welke wereld ben jij? Van welke samenleving ben jij? Want daar hebben we toch organisaties voor. En wat wil de huidige wetgever, nogmaals heel gechargeerd, die zegt eigenlijk, nee, je moet voor elkaar zorgen en dat andere, dat bestaat niet meer. Dus eigenlijk met een hele willekeurige, snelle pennenveeg van we gaan de wetgeving veranderen, scheiden en wonen zorg, dat wordt zeg maar van elkaar losgekoppeld, denken we zeg maar een DNA bij de samenleving te impregneren waar mensen voor elkaar gaan zorgen. En dat rijpt naar mijn idee niet met elkaar. Daar heb je sowieso tijd voor nodig. Ja. En daarvoor zie ik nu op dit moment heel veel problemen. Want met alleen maar roepen mantelzorg en daarmee helpen we elkaar, gaan we er niet komen. Er zijn naar mijn idee heel veel mensen die komen echt in de eenzaamheid terecht. Juist hierdoor. Omdat ze niemand om zich heen hebben. Of omdat ze mensen om zich heen hebben die het niet kunnen. Of soms niet willen.
Ja. Dus jij zegt eigenlijk met dat einddoel, hè, dat we voor elkaar gaan zorgen, ben ik het wel eens?
Absoluut, absoluut. Ja.
Alleen dat is niet bij wet te regelen of dat is eigenlijk heeft meer met de attitude te maken en met gedrag en met de houding naar elkaar toe.
Ja.
En dat heeft dus veel langer tijd nodig om zoiets weer te bereiken.
Absoluut, veel langer tijd. En, ja. en als wetgever denk ik ook bij jezelf, wees ook gewoon eerlijk van, was je visie nu echt dat we veel meer voor elkaar moeten zorgen of was het gewoon een bezuiniging? Bezuinigingsoperatie.
Ja, ja.
Ook daar moet je inderdaad heel, heel eerlijk in zijn van wat was het nu? Want vanuit die intentie weet je ook of maatregelen nu wel of niet oprecht en ook gaan werken.
Ja.
Dus ik ben absoluut voor dat we er voor elkaar moeten zijn en voor elkaar willen zijn, daar niet van. Maar dat los je niet op na tientallen jaren anders gewerkt te hebben met één wetgeving in 2005, we gaan het anders doen.
Nee.
Dus daarom ben ik ook heel erg blij dat we dit met elkaar kunnen bespreken.
Ja, want we zitten hier niet alleen. Dat wou ik inderdaad nog even zeggen. Je hebt iemand meegenomen, Hassan.
Ja.
En dat is Kok.
Ja, en sinds 2015 mag ik niet met haar optrekken, want het is scheiden, wonen, zorg.
Ja, Kok. Zou jij kort willen vertellen, in ieder geval alvast je even willen introduceren, dus wat jij doet in de zorg?
Oké, ik ben op dit moment ben ik voorzitter van de Raad van Toezicht van een grote organisatie op het gebied van zorg voor ouderen. Dat is in Brabant, Brabantzorg. En ik ben voorzitter Raad van Toezicht van een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Hm. En dat is in Huis ter Heide, Abrona.
Oh.
Ja. En voorheen, ik ben 10 jaar lang ben ik bestuurder geweest van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Dus ja. Daar liggen eigenlijk ook al mijn eerste ideeën die over inclusie gaan.
Ja. En wat zijn die ideeën nu, wat een decennia later en uitgekristalliseerd, maar ook weer in een andere tijd? Hè? Want het verandert allemaal zo snel. Is dat, voor jou kort samen te vatten, wat is jouw visie op inclusie? En waar gaat het mis?
Ja, voor mij is er in wezen niet zoveel veranderd. Inclusie is voor mij eigenlijk niet anders dat mensen mogen zijn wie ze zijn. Mm-hmm. En dat als ze dat niet zelfstandig kunnen, dat ze daar hulp bij krijgen. En dat ze zoveel mogelijk kunnen meedoen in het gewone leven wat wij allemaal leiden. Ik zie in de verstandelijk gehandicaptenzorg dat eigenlijk al best behoorlijk vorm krijgt. Hè. Wij zijn denk ik van alle zorgsectoren vrij vroeg begonnen met mensen naar de samenleving brengen. Mm. Als je de intentie hebt om mensen de kans te geven om te zijn wie ze in wezen zijn, dan zie je ook die mensen tot bloei komen. Mm. Dus ik vind eigenlijk voor de organisaties waar ik toezichthouder ben, dat men heel erg druk bezig is met van waar gaat het nou eigenlijk om? Het gaat erom dat mensen zichzelf mogen zijn of daar waar het mogelijk is hun eigen regie kunnen pakken. Mm. En dan daar gaan ze van groeien en bloeien. Mm. Ja, en ik denk uiteindelijk gaat het mij daarom. En dat is in de loop van de jaren niet veranderd.
Nee. Maar dan toch even naar die weerbarstige praktijk. Mm-hmm. Hè? De praktijk waar corporaties ook heel veel mee te maken hebben. Dat is inderdaad, zoals we allemaal weten, een toestroom van kwetsbare mensen naar de sociale woningbouw. Hoe kijk je daar dan naar?
Nou, dat lijkt me knap ingewikkeld voor corporatiedirecteuren. Omdat we heel veel verschillende groepen hebben die allemaal hun reden hebben om met voorrang aan een woning te komen. Want een huis, een dak boven je hoofd is heel erg van belang om überhaupt met je leven te kunnen starten. Hè? Dus als je kijkt dus naar de dakloze opvang. Die mensen die verblijven vaak veel te lang daar, omdat er alsmaar geen huizen zijn. En dat betekent toch dat hun herstelproces of hun proces om hun leven weer een beetje op orde te krijgen. Vaak begint dat met schulden en dan natuurlijk nog enige psychische problematiek. Mm. Dus voordat ze kunnen beginnen, is een eigen plek is eigenlijk een, ik zou bijna zeggen, een absolute randvoorwaarde. Dat betekent, die plekken die zijn er niet. Want ik snap, corporaties worden volgens mij belaagd met vragen van mensen met een verstandelijke beperking, mensen uit de GGZ, dakloze mensen, statushouders. Nou, noem maar op. Zoveel plekken hebben we niet. Maar het houdt wel het herstel heel erg tegen. Hmm. Ja. Hmm. Dus ik ben echt benieuwd naar Hassan, hoe jullie daar überhaupt een beetje een weg in weten te vinden.
Nou, heel moeizaam en ook heel herkenbaar wat je aangeeft. En daar zijn we ook continu over ook in gesprek ook met gemeentes. Omdat met de gemeente gaan we met name kijken naar vraag en aanbod. En hoe je in de woonruimte verdeling zoveel mogelijk recht doet. Maar je komt continu met een schaarste. Want ik herken wat je zegt, of nu daklozen, GGZ, maar bijvoorbeeld ook gedetineerden die terug moeten terugkeren in de samenleving. Maar we hebben bijvoorbeeld ook dat we bijvoorbeeld woningen of complexen moeten slopen, renoveren. En die mensen moeten je ook inderdaad tijdelijk weer ergens laten huisvesten. Dus er is gewoon enorm veel schaarste. Dus je hebt aan de ene kant heb je dus het schaarste probleem dat je inderdaad zegt we hebben verschillende doelgroepen die allemaal aanspraak maken op woonruimte. En daarbinnen hebben we dat probleem waar we mee begonnen over zorg. Mm-hmm. Dat is dat je op een gegeven moment zegt van hoe kun je er nou voor zorgen dat mensen die wat ouder worden of mensen die inderdaad lichamelijk inderdaad wat obstakels gaan tegenkomen, Hoe kun je ervoor zorgen dat die ook fatsoenlijk in een huis kunnen gaan wonen?
Ja. Ja.
Dus het is, en binnen die groep heb je nog eens een keer een dubbele probleem, zeg maar. Ja. Of een dubbele vraagstuk.
Ja, ja. Een uitdaging.
Ja, een uitdaging. Even. Maar ja. En daarin merk ik inderdaad, daar waar we bijvoorbeeld 10, 15 jaar geleden, dat de zorgorganisatie en de corporatie elkaar heel goed wisten te vinden. Dat weten ze nu ook wel daar niet van. Maar toen werd je niet zo belemmerd in de opgaves die je met elkaar had.
Ja. Mm-hmm.
En daar is nu een segmentering in gekomen. Echt een scheiding van dit mag je wel en dat mag je niet.
Ja. Ja,
het is net of iedereen echt teruggeduwd is van binnen bepaalde kader, risico's.
Ja. Maar herken je dat ook?
Nou, ik herken het vooral voor de corporatiewereld. Ik heb de indruk dat jullie voorheen, voordat die schandalen kwamen, meer de ruimte hadden om na te denken, wat is hier nodig? En wat kunnen wij doen om te zorgen dat het voor het grote geheel en voor de mensen die daar wonen kan leiden tot een goed leven.
Klopt.
In de zorg vind ik eigenlijk wel dat we, maar ik heb ook maar een beperkt blikveld, omdat ik natuurlijk van twee fantastische organisaties voorzitter Raad van Toezicht ben. Maar beide zijn heel erg bezig van wat is de bedoeling van de zorg. En de bedoeling van de zorg is zorgen dat die individuele persoon, waar wij nu mee te maken hebben, dat die eigen regie kan pakken, dat die zich kan ontplooien. Of in het geval van senioren, dat die de laatste levensfase op de beste manier ingaat.
Mm-hmm.
En ik vind dat daar de richting heel goed is. Dat je je daarop concentreert. En ik vind dat zorgorganisaties daar meer ruimte in hebben dan corporaties. En die heb ik te doen met corporaties.
Precies. Lijkt wel een beetje alsof... Nee, sorry, maar het lijkt inderdaad een beetje alsof de corporaties een beetje het haasje zijn. Dus dat het eigenlijk in het grote geheel best een hele goede richting is die we met z'n allen op willen. Namelijk dat we voor elkaar weer zijn. Dat die mensen die we eerder altijd in zorginstellingen... lieten wonen, terugbrengen naar de maatschappij, mensen in hun kracht laten staan. Hè? Jij zegt het ook. Eigenlijk allemaal hele positieve dingen waar je niet tegen kunt zijn. Alleen het lijkt wel alsof er iemand met de gebakken peren zit. In ieder geval tijdelijk. Want we hadden ook al gezegd, dit kost tijd.
Ja,
klopt. En daarbinnen heb je, kijk, want ik weet niet, Kok, of je... praat je nu inderdaad voor mensen die in intramurale setting zitten. Want dat is op zich is dat heel goed geregeld dat zo'n organisaties daarmee bezig zijn. En corporaties houden zich vooral heel erg bezig met normale woningen, noem ik het maar op. Ik heb het dus met name over de groep die tussen wal en schip geraakt, waar je voorheen inderdaad in een verzorgingshuis zat. En die mogen niet meer bij jullie zitten, maar die komen nu wel bij ons. Krijgen soms de zorg aan huis, maar met de huisvesting is het niet altijd adequaat.
Mm-hmm.
En daar heb ik het dan ook over die... Dus wij zijn niet het haasje, die mensen zijn het haasje.
Ja, ja.
En zo heb je dat ook voor verschillende doelgroepen die je net noemde. Die of in de wachtrij zitten, of als ze in een woning terechtkomen, dat inderdaad niet de ideale springplank is voor een goed leven.
Ja, van de andere kant, hè, ik ben een optimist van huis uit.
Ja.
Ja, daar is ook niks tegen in te brengen meer.
Daarom heb je dus mij in een hokje geplaatst dat ik een pessimist ben.
Nee, je moet heel goed luisteren wat ik zeg. Maar je ziet dus dat de overheid wil graag dat mensen langer thuis blijven wonen.
Ja.
En je kunt je afvragen wat nou precies de intentie was. Maar ik zie ook dat als je dat goed oppakt, dat dat ook voordelen heeft. Als zorgorganisatie ben je dus bezig om met je cliënt te praten, om te kijken van, nou, hoe kunnen we dat dan vormgeven?
Mm-hmm.
En dan zie je dat dan vaak de contacten met de familie weer aangeknoopt worden. Er is in Os is een prachtig project waarin zorgorganisaties, welzijnsorganisaties, gemeenten allemaal samenwerken. En die stellen aan een cliënt, of het nou een oudere is, of een jongere, of iemand met allerlei soorten van problemen, maar drie vragen. Wat wil je?
Ja,
wat
kun
je? Wat heb je nodig?
Mm.
En je ziet dat werkt.
Ja.
Je ziet dus dat terwijl je dus gedwongen, eigenlijk je wordt gedwongen in die richting door de overheid, maar als je hem goed oppakt, leidt dat toch tot plekken in de samenleving waar je merkt dat mensen op vooruit gaan en waarin je merkt dat mensen meer dingen samen doen, dingen oppakken, hun eigen netwerk weer kunnen activeren. En dat, ik moet ook niet al te optimistisch blijven, want dat gaat lang niet voor iedereen op. Hè? Als je kijkt bijvoorbeeld naar mensen die in de maatschappelijke opvang terechtkomen, dan kun je wel zeggen, beginnen met uw netwerk. Ja, dat netwerk was nu juist hartstikke weg. Hmm. Dus het gaat lang niet voor iedereen op, maar ik zie wel hele mooie voorbeelden.
Ja, want ik ben blij dat je dit aankaart, Kok. En dan weet ik niet of het ook echt zo feitelijk zo is, maar ik heb ook het idee dat in zeg maar in de landelijke gebieden, dat wat makkelijker gaat. Omdat je merkt inderdaad dat er vaak wat minder zorgorganisaties en omgeving zijn, directere contacten met de gemeente, terwijl je in stedelijke gebieden heb je meerdere organisaties. Mm. Maar ook dat je inderdaad die saamhorigheid, dat netwerk, iets sterker is dan in het stedelijke gebied. Ja. Dus ik weet niet of je dat herkent.
Ik denk je daar heel erg gelijk in hebt.
Dus die corporatie, hè, die heeft best een hele grote uitdaging, want en jouw corporatie opereert in het Rotterdamse natuurlijk. Ja. Nou, dat is nogal stedelijk gebied. Misschien moeten we aan jou ook die drie vragen stellen, Hassan. En misschien bij de laatste beginnen. Wat heb jij nodig?
Nou, in eerste instantie partnership. Echt partnership. En dan heb ik het echt op het niveau van zorg en gemeente. Niet dat dat er niet is. Maar je merkt wel dat we de afgelopen jaren zijn we eigenlijk allemaal, dat is ook wat Kok net zegt, een beetje teruggeduwd. En we beginnen nu terug te komen van moeten we niet anders met elkaar acteren rondom die vraagstukken. Mm. Dus het eerste wat je nodig hebt is partnership.
Ja. Lukt dat een beetje?
We zitten echt in een fase van elkaar weten te vinden weer. We hebben echt, wat dat betreft hebben we echt allemaal in onze eigen bubbel gezeten de afgelopen jaren. En dan heb ik het even over de corporaties, even over onszelf. In de woningwet is in 2015 in dienst getreden. Dus het was met name van voldoe je eraan? Wat moet je doen? Wat moet je veranderen? Dus je was met name met je eigen organisatie bezig.
Ja. En jij pakt hem op in het Rotterdamse. Je hebt ook wel activiteiten ondernomen waar ik ook wel bij betrokken ben geweest. Zoals het ongemakkelijk diner wat we georganiseerd hebben. Hè?
Ja.
Wat was jouw? Is dat een voorbeeld van hoe je probeert dat wiel weer draaiend te krijgen?
Het is een voorbeeld, het is een mooi voorbeeld. Maar ik merk dat collega's daar ook inderdaad zelf ook met mooie voorbeelden komen. Ook vanuit de zorg worden er nu initiatieven genomen. Die vind ik heel aansprekend. Dus ik denk dat als het gaat om de mindset van zien we het met elkaar in, die integraliteit en dat je met elkaar iets moet doen, dat nu van meerdere kanten aan het komen
is. Wat is dan de volgende stap?
Nou, dit van het papier naar de praktijk brengen.
Nou ja.
Absoluut van het papier naar de praktijk. Want wat we nu aan het doen zijn in het Rotterdamse is ook in combinatie zeg maar echt letterlijk met de beide ministeries van Binnenlandse Zaken en WVS hier tot een goed, niet overleg, maar een goed deal komen van hoe krijgen we dit opgelost voor het Rotterdamse.
Mm.
En dat wordt concreet besproken.
Mm. Ja. En waar moeten wij concreet aan denken?
Dat vraag en aanbod nu in beeld zijn, in dit geval voor de Rotterdamse regio. En dat er ook echt wordt erkend van, we komen met een tekort voor de komende 5-6 jaar. Met van een paar honderd plaatsen zeg maar, voor de oudere intramurale zorg. Mm. Kijk, en als je zegt van een paar honderd intramurale zorg, denken mensen, joh, weet je stamt zo'n complex uit de grond. Maar dat werkt heel anders. Je hebt het over locaties van 24, maximaal 32 plekken bij elkaar waar je een hele infrastructuur omheen bouwt. Ja, en dan is 600-700 is heel veel.
Ah, ja. Kok, kan jij je daar wat bij voorstellen? En wat kan de zorg daaraan bijdragen om dat te realiseren? Wat zou hun bijdrage moeten zijn?
Nou ja, kijk, ik denk dat de zorg er in eerste instantie op gericht moet zijn. Want dit is een opgave die vraagt een lange doorlooptijd.
Ja.
Waar de zorg sowieso op gericht kan zijn, is om de samenwerking of het partnership te zoeken. Ik denk dat wij van origine daar eigenlijk wel een beetje van zijn. Zorgmensen zijn denk ik wel samenwerkers. Maar dat kan breder. En het kan ook vanuit het vertrouwen dat als je elkaar weet te vinden, dat je dan ook de oplossingen voor de problemen weet te vinden. Want ergens, je bent als bestuurder van een zorgorganisatie, ben je ook verantwoordelijk voor de continuïteit van jouw maatschappelijke opgave. Dus je kan je niet zomaar wild ergens in storten. Hè? Dus je moet, je moet wel het vertrouwen hebben dat het goed kan komen. Je moet ook wel een beetje bij de les blijven. En verder denk ik, doordat die opgave zo'n tijd vraagt, denk ik dat de zorg nog meer kan nadenken wat ze kan doen om te zorgen in die tussenfase dat mensen dus nog niet die nieuwe woningen hebben. Wat ze dan kunnen doen om te zorgen dat ze toch de voldoende hulp krijgen. En die hulp, dat zal meer zijn dan wat wij nu doen van er vliegt even iemand binnen om steunkousen aan te trekken of om te wassen. Bovendien, er worden nu ook weer allerlei technische dingen verzonnen. Ik weet van een bedrijf, die zijn bezig met de ontwikkeling van een nieuwe steunkous die iemand zelf met behulp van een haarfeun kan aantrekken. En die 's avonds gewoon losgeknipt kan worden. Dat is qua zorg en met de arbeidsmarktproblematiek is dat natuurlijk fantastisch. Tegelijkertijd moet je niet vergeten dat die zorgmedewerker ook vaak voor die cliënt nou juist het sociale contact is. Ja. He, dus dan moet je wel weer iets anders denk ik ook verzinnen. Maar ik denk wel dat wij als zorg in deze kwestie nog beter kunnen acteren op hoe je die tussenperiode goed doorkomt.
Ja, want die tussenperiode dan hebben we toch al gauw denk ik over 10, 20 jaar, hè? Of niet Hassan?
Maar ik denk dat we zitten in die tussenperiode. We zitten erin en die duurt nog een jaar of 4, 5, dat weet ik zeker.
Oké. Dus dat is wel weer wat korter. Ja. Ik hoor veel corporaties ook wel hun zorg uitspreken over de kwetsbare personen die wel een plekje hebben gevonden. Dus die huizen worden inderdaad bewoond door mensen die eigenlijk wel wat steun kunnen gebruiken, hè? En daar liggen corporaties best wakker van. Want buurten veranderen, straten veranderen, complexen veranderen. En de vraag is of er genoeg dragers tussen zitten. Mensen die er wel een beetje bij kunnen hebben. Hè? Zodat ze ook wat te bieden hebben aan de mensen die wat nodig hebben. En de paniek is soms best groot bij corporatiemedewerkers, proef ik wel. Omdat ze ook in situaties heel concreet terechtkomen waarvan ze helemaal niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Dus iemand die misschien door frustratie heel agressief wordt of in een psychose is of elke nacht bonkt. Of ik maak het nu misschien wat heel dramatisch, maar het is ook niet niks, hè, wat daar gebeurt. Maar hoe kijken jullie daar naar? Jij vanuit de zorg weer natuurlijk. Moeten we allemaal op snelheidscursus of even, hoe heet dat? Even een enorme hoge druk dat allemaal leren ineens. Maar dat kan helemaal niet. Hoe kijken we daarnaar?
Kijk, ik denk wat er nodig is, is dat mensen wat ruimte geven voor een ander om wat anders te zijn. Dat is de eerste basis. Vanuit de verstandelijke gehandicaptenzorg komen wij vanuit de situatie dat mensen met een verstandelijke beperking, vaak zie je daar aan de buitenkant wat aan. Dat heeft tijden geduurd voordat je merkt dat een omgeving daar niks meer van vindt. Dat ze mogen meedoen gewoon wie ze zijn en dan. Ja, Piet zegt af en toe wat rare dingen, maar Allah. Maar er zijn ook mensen die echt die forse problemen hebben. En met goede begeleiding, ik denk dat daar heel veel, dus de professionaliteit van de zorgmedewerkers, met goede begeleiding kan je iemand in een vrij rustig stramien krijgen. Dan zegt een financier vaak, oké, het gaat goed met hem. Dan kan die begeleiding weg. Ja, dat moet je natuurlijk niet doen, want je hebt toch een zekere onderhoudsdosis nodig. Dus ik denk, daar moet beter naar gekeken worden. En twee, wanneer iemand echt te veel uit de band springt, dan denk ik, dan moet je toch weer de begeleiding intensiveren, omdat anders die omgeving zich gaat afkeren. En dan krijg je dus de tegenhanger van inclusie. Dan wordt iemand weer in het hokje van die rare persoon met die beperking geplaatst. Dat zou mijn richting zijn.
Ja. Nou, heel herkenbaar wat je zegt, Kook. Want met name het feit dus dat financiering gekoppeld wordt aan bepaalde in ieder geval situaties waarvan je zegt, ja, maar financiering stopt omdat het lijkt dat het goed gaat. Ja. Nee, het gaat juist goed omdat je hem continu inderdaad daarmee bezig bent.
Ja. Ja.
En ik vond wat je in het begin zei, vond ik al helemaal mooi. Dat je eigenlijk zegt, van, we moeten gewoon accepteren dat heel veel mensen... De meeste mensen
beetje
zijn
anders.
Ja, de meeste mensen zijn andere mensen. En die, weet je, dus die kunnen net wat anders zijn, zich wat anders gedragen. Dus iets de tolerantie wat meer omhoog en dan heb je ook al wat minder problemen. Ja. En ik wil niet niks bagatelliseren. Maar het is inderdaad waar van, joh, weet je, van laten we lekker met z'n allen wat anders zijn.
Ja, nou ja, ik vind dat doorgaans ook heel erg leuk. Maar soms is het ook wel een beetje veel. En het is ook
wat vind je doorgaans heel erg leuk?
Als mensen anders zijn.
Ja, ja.
Ik geniet van mensen die anders zijn.
Okay. Ja.
En ik denk, dat maakt doorgaans de bijdrage het leukst. Hm. Daar ga ik er wel vanuit. Zo kijk ik dan ook een beetje. Is iemand bereid om op zijn of haar niveau wel mee te doen? Anders vind ik het moeilijk. Maar we moeten niet vergeten dat het is een psychologisch mechanisme bij mensen om te kunnen ordenen. En bij ordenen horen hokjes.
Ja.
Dus je begint met eerst het verschil te zien.
Ja.
Daar maak je een soort mentale notitie van. En wat ik vind wat in deze tijd dan echt ontbeert, is dat je dan daarna niet meer de ogen opnieuw open doet en zegt van, oké, Hassan heeft een kleurtje, maar zo wat, wie is Hassan?
Mm-hmm.
Hassan is een prettig mens. Mm-hmm. Dan blijft het steken bij het kleurtje en bij alle vooroordelen die erbij horen. Nou, ik denk, daar moet een tussenstap in. Dat is denk ik de enige manier om te zorgen dat we echt vooruit kunnen.
Ja, ja, ja. Nou, en ook hierin herken ik ook een trend van als je heel goed bekijkt van enkele decennia geleden, van waar zaten de meeste klinieken, verzorgingshuizen, plekken waar mensen inderdaad even, die net even wat anders inderdaad verzorgd en geïnstitutionaliseerd werden. Dat waren in bosrijke omgevingen, ver van de wijken en de steden. En dat bedoel ik met, van dat zijn, de trend is nu vooral opnemen. Weet je, en ook dat heeft tijd nodig. Het is wel mooi dat we dat doen, maar het heeft tijd nodig.
Ja, ik geloof absoluut dat het de goede kant op kan gaan.
Ja.
Maar het gaat langzaam. En je moet heel erg je oog op die kleine ontwikkelingen hebben om hoopvol te kunnen blijven. Ja. Ja. Ja.
Okay. Dus samenvattend ook naar de corporatiesector toe, medewerkers van corporaties en trouwens ook van ketenpartners, hè, want die komen ook over de vloer en achter de voordeur, hè, dus onderhoudsbedrijven of wie dan ook. Niet zozeer het allemaal zelf vinden dat je het moet opknappen of dat je daartoe in staat zou moeten zijn, et cetera. Maar reik uit naar die stakeholders, naar die partners, lokale partners. Want gemeenten en zorginstellingen zijn dan wel heel cruciaal om ook die geldstromen door te laten lopen bij ondersteuning bij mensen om in die leefbaarheid eigenlijk, hè, want daar heb je het toch eigenlijk over, in die wijken en die complexen goed te houden. Met wetend dat die samenleving verandert. Hè, dus het aantal, de diversiteit is natuurlijk enorm toegenomen. En dat is leuk en dat is toch, dat is wel inspirerend. Ja. Maar daarvoor zijn ook wel van iedereen is daar input van nodig. Hè? Want je moet ook meedoen. Je moet niet langs de kant blijven staan. En dat, ja, goed. Nou, jullie hebben het heel mooi toegelicht. Ik denk dat... kunnen we nog die corporatiemedewerker die nog iets meegeven? Naast deze algemene conclusie waar je een beetje concreet hou vast aan hebt?
Nee, maar ik denk wel waar je mee begon in je vraagstelling, dat het altijd helpt om mensen te trainen, kennis bij te brengen over situaties die zich nu voordoen. Hmm. Want het is ook vaak van, hoe moet ik hierin handelen? Terwijl je wel de enige bent die achter die voordeur komt. En dan is het één van hoe moet ik dit duiden? Hoe moet ik hier handelen? En is er een partij waar ik inderdaad verbinding mee kan brengen? Dat die twee belangrijk zijn. Dus zowel naar de situatie toe, als, want wat bij heel veel dingen hoeven, mogen, doen we niet. Maar andere partijen wel. En hoe kunnen we die verbinding brengen?
Ja.
En dan is dat inderdaad contact met zorg heel goed. Want we weten ook inderdaad, we kunnen wel zeggen van iedereen moet meedoen en het is leuk diversiteit. Maar er zijn ook soms inderdaad ook gevallen van waar je echt zegt van dat is niet leuk.
Nee, is niet
leuk. En dat is meer dan leefbaarheid. Dan kom je echt op hele ondraaglijke overlast. Ja. Wat zich vaak op vrijdag 6 uur 's middags begint voor te doen. En dan, ja, wie moet je dan hebben?
Ja.
Nou, ik denk, je moet ook erkennen dat... Dat die situaties zijn waar het echt niet leuk is. En dat is dan nog een eufemisme.
Ja, ja,
Ik denk dat dat ook helpt wanneer je daar gewoon helder over bent.
Ja,
precies.
Ja. En eerlijk.
Ja, klopt.
Dankjewel. Dank voor dit gesprek, Hassan en wederom. Kok, jij ook. Dank voor de moeite om hier aan deel te nemen. En dank ook voor het luisteren. En tot gauw.